hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 56e psalm en daarvan het vierde vers. Psalm 56 en daarvan het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Uit de eerste brief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12. En dan lees zingen wij in aansluiting op de schriftlezing het vierde vers van Psalm 62. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil. 62, het vierde vers. We lezen dus 1 Petrus 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigt. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd zo het nodig is bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, terwijl vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welken geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Onze tekst is dezelfde als de tekst van vanmorgen, het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 20, de verse 24 tot en met 29. De verschijning van de Heer Jezus aan zijn discipelen en met name aan Thomas. Johannes 20, vers 24 tot en met 29. We lezen dat gedeelte nog een keer samen. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier, en zie mijn handen. en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken om zijn zegen te bidden. Wij doen voorbeden voor onze zieken. In de afgelopen week zijn in het Zeister ziekenhuis geopereerd zuster van Zeil. Zij heeft nog veel pijn. En zuster van de Vendel. En deze week zal in het ziekenhuis moeten worden opgenomen om daar een operatie aan een van haar ogen te ondergaan. Zuster Heikamp uit Sparrenheide. Laten wij samen bidden. Heere, we buigen ons voor u neer in deze samenkomst der gemeente. Wij zijn samen weer rondom uw woord bijeen en daar willen we u ootmoedig voor danken. En wij mogen gaan luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt uit de heilige schriften. Als een nabetrachting op het gevierde paasfeest. Heere, ge zijt niet alleen opgestaan uit de doden, maar ge hebt uzelf ook levend vertoond. Met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang. En uw discipelen hebben u gezien. En zo hebt gij hen ook nog onderricht ten aanzien van het koninkrijk en van hun taak die zij hadden te verrichten na uw afscheid. Ja, Heere, gij hebt het in die dagen na uw opstanding tot op de dag van uw hemelvaart, uw kerk, rijkelijk willen bewijzen dat gij als de grote herder der schapen de schapen ook weer wilde bijeenbrengen. Ge hebt het willen bewijzen dat gij met barmhartigheid en met ontferming vervuld zijt en dat gij komt om het neergebogene op te richten en het ellendige te vertroosten. Dat gij komt om het moedeloze moed te geven en het krachteloze kracht te schenken. Dat gij komt om duisternis tot licht te maken en ongeloof tot geloof. Heren, daar hebben uw discipelen van mogen profiteren. Daar zijn zij goed mee geweest, Thomas ook. En zo wilt gij toch nog zijn, Heren. En ge wilt toch nog datgene doen en datgene bekendmaken en datgene schenken waar arme zondaren behoefte aan hebben en waar ze niet buiten kunnen. Gij zijt toch nog diezelfde God en diezelfde zaligmaker, Heere Jezus, die nog naar het ellendige omziet en die het bedroefde vertroost en die het ingezonkene en het neergebogene herstel wilt geven. Gij zijt toch diezelfde, de overste leidsman en de voleinder des geloofs, die door uw Heilige Geest ook de werkmeester van het geloof zijt, waardoor ongelovigen leren geloven en waardoor mensen die niets bezitten en niets vermogen en niets hebben, toch met goederen vervuld worden. Heere, bewijs het ook in onze kerkdienst, onder de prediking van uw woord, dat gij die zaligmaker nog altijd zijt. En bezoek uw volk en erfdeel, Heere. Spreek tot het hart en kom met uw goddelijke en met uw heerlijke genade. En als wij dan zo bij elkaar zijn, Heere, dan beseffen wij dat wij het niet kunnen maken en dat wij hier elkaar geen zegen kunnen geven. Dan moeten we het inderdaad ook van u hebben. Zoals dat ook in het geval van Thomas was. En toen u kwam, toen was alles goed. Toen u kwam, toen hebt u met uw komst zijn heil volgemaakt. En zo is het nog en zo zal het weer zijn, Heere. Ook de kerkdienst maakt ons niet zalig en ook de kerkdienst beurt ons niet op. En ook het samen in de kerk zijn kan uiteindelijk niet dat in ons leven bewerken wat we zo nodig hebben, maar als u maar komt en als u maar spreekt en als u maar werkt, Heere, dan wordt alles anders en dan is alles goed en dan is alles levendig en dan is alles heerlijk. Dan komt er ook een belijdenis van onze kant. Dan zal onze mond niet langer gesloten kunnen blijven. Maar dan zal gesproken worden tot uw eer en tot uw lof. Want al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Heere, bezoek ons zo met uw heil. Gedenk ook de onbekeerden. Het zal niet speciaal over hen gaan. Thomas was geen onbekeerde. Maar toch, Heere, we bidden van u dat u ook hen wilt gedenken. En dat u ook hen wilt bezoeken. Zij die van u niet weten, met de naam, wat de naam betreft wel. En met het verstand weet men wel wat. Maar Heer, het hart is voor u nog gesloten. Wilt u zulken ook bezoeken. Ook tot hen spreken. En wil ook hen inwinnen, Heere, voor u en voor uw zalige dienst. Laten ze er jaloers op mogen worden. Om die God en die zaligmaker van Thomas ook te leren kennen, die zo barmhartig, die zo goedertieren is, die zo vol van genade is. Heere, wek tot jaloersheid en geef dat het hart losgemaakt mag worden van alles waar het in onze onbekeerde staat aan vastzit, aan verkleefd is, en dat het hart op u, de Heere, gericht en aan u en aan uw dienst verbonden mag worden. Wil zo met ons zijn en uw rijke gunst ons nog uit genade betonen. En dan dragen wij ook nu aan u op alle die met de gemeente niet konden opgaan. Heere, u weet wie dat zijn. We denken bijzonder ook aan de zieken die in een ziekenhuis liggen of daar zullen moeten worden opgenomen. Wat de laatsten betreft denken we bijzonder aan zuster Heikamp, die opnieuw een operatie aan een van haar ogen moet ondergaan. Heere, trekt u met haar op en weest u bij haar, ook als zij daarheen moet en als zij behandeld moet worden. En wilt u haar verblijden, ook door de uitkomst van uw daden. En laat zij het maar van u mogen verwachten, Heere, voor lichaam en ziel, beschaam haar niet. Maar wees haar nog een helper die het ook bewijst in deze wegen en in deze dagen dat u met ontferming over haar bewogen bent. En dat zij zo ook nog zou mogen ondervinden, Heere, dat het goed is om zo ook nog eens een keer bij u te leren vluchten en te leren schuilen. Denk ook aan die anderen die in de afgelopen week een operatie ondergingen. U hebt het zover wel gemaakt, u hebt ze door willen helpen, Heere. Ach, weest u ze verder ook nog nabij en goed. En geef dat ze herstel mogen ontvangen, de een zowel als de ander. Heere, hun kwalen zijn verschillend, hun leeftijden zijn verschillend, hun levensomstandigheden zijn verschillend. Ach, en zo zijn er zoveel meer dingen verschillend, maar zij hebben het toch en wij met hen nodig dat u komt met uw goddelijke genade en dat wij het ook leren in diepe afhankelijkheid voor lichaam en ziel alles van u te verwachten. Heere, wees gij ze zo tot een helper. En als er pijn is en als er moeite is en als er zorgen zijn, Heere, ach, kom daar ook in mee en maak het gemakkelijk door zelf alles op u te nemen en door hen vrijmoedigheid te geven om te doen wat uw woord zelf ons aanraadt te doen. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Heere, we bidden van u dat gij gedenken wilt aan allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En dan weet u dat er verschillende noden zijn. En dat er allerlei zorgen en moeiten zijn. Dat er dingen zijn, Heere, heel wat dingen die ons drukken en die ons leven versomberen kunnen. Maar bij u is toch hulp en raad. En gij zijt toch ook een God die gewillig het oor neigt tot hen die tot u roepen. Zegen uw woord, hier en overal waar het verder nog gepreekt mag worden. Stel het tot een zegen, gebruik het tot de uitbreiding van uw koninkrijk. En wees u ook in alle andere verbanden nog een God die het bewijst dat gij geregeert. Dat gij aan uw volk gedenkt, ook daar waar zorgen en moeiten zijn, ook daar waar de ontkerkelijking, de kerkverlating grote vormen aanneemt. Heren, er zijn er heel wat die de weg van u afgaan. Er zijn er heel wat die de band die misschien al heel lang los geweest is, nu verbreken en die er ook geen belang meer aan hechten om u de Heere nog langer te dienen, zij het dan nog alleen maar uiterlijk. O Heere, dat doet de mens als hij aan de dwaasheid van de keus van zijn eigen hart wordt overgelaten. Wil ons ervoor bewaren, Heere, dat wij ook die weg zouden gaan. Misschien zijn er in ons midden die het eigenlijk bij zichzelf ook al overwegen of dat nou niet het beste voor hen is. En wat zegt het hen eigenlijk nog? Uw woord en de prediking van uw woord en de kerkdienst. En wat doet het eigenlijk in het leven? Heren, als er zijn die op het punt staan misschien om u de rug toe te keren. En gewoon de brede weg te kiezen. Wilt u ze er dan nog van terughouden? Wilt u ze nog doen zien, heren, dat dat een weg is die naar het verderf voert. En dat toch echt. De dienst des Heren waarlijk vervulling en bevrediging kan geven. Veel meer dan ooit de wereld bieden kan. Veel meer dan ooit de zonde ons voorspiegelen kan. Heren, win toch het hart in voor u en voor uw zalige dienst. Wij bidden u voor hen die in hoogheid zijn gezeten, die verantwoordelijkheid dragen. Op welk niveau dan ook, Heere, geef gij hen de wijsheid die ze nodig hebben en het inzicht om hun taak te verrichten. Maar laten ze dan niet het raden gaan met vlees en bloed en met de wijsheid van beneden. Maar mogen zij zoeken bij het licht van uw woord hun taak te verrichten, het volk ten goede en uw naam tot verheerlijking. Heren, zo leggen wij onze noden voor u neer. En wij bidden u, wees gij een alvervullend God. En hoor ons nog om Jezus wil alleen. Amen. We zingen Psalm 89, het vijfde en het zevende vers. Psalm 89, het vijfde vers en het zevende. Gij temt de woeste zee. Zij luistert naar uw wil en hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort.
Thank you.
bezweken trouw zal nooit hun val gedoog. Dat heeft Thomas ook ondervonden. Het was de onbezweken trouw des Heren, waardoor hij uit de diepte, uit de duisternis, uit de ellende werd opgehaald. En waardoor hij gebracht werd tot die heerlijke belijdenis, mijn Heere en mijn God. Ja, het was de Heere zelf die daarvoor aan het werk toog. De discipelen hadden het ook geprobeerd. En ze hadden het met ernst geprobeerd. En ze hadden het gunnend geprobeerd. Kan toch niet anders? Ze hebben de Heere zelf gezien. De Heere had hen uit zo'n grote nood en dood verlost. De Heere had hen rijk willen vertroosten. En als een mens toch rijk door de Heere vertroost is, dan gunt hij het een ander toch ook. En als hij er dan een weet die ook in de put zit, dan zoekt hij hem op en dan probeert hij hem eruit te halen. Maar het lukt niet. Dat is geen mensenwerk. Je mag het wel proberen. En vanuit de gunning en vanuit de liefde is het zelfs normaal natuurlijk om het te proberen. En spreek er maar van. En getuig er maar van als de Heere aan de ziel zijn heerlijke genade heeft groot gemaakt. Maar echt een ander helpen, echt een ander tot geloofsinzicht, tot geloofsopenbaring en tot geloofsbeoefening brengen, dat blijft altijd Gods eigen werk. Of het nou bij de aanvang of bij de voortgang is, het eerste begin van het nieuwe leven of de verdere voortgang, de eerste openbaring van genade en het eerste zicht op die genade, of bij vernieuwing als de Heere zichzelf opnieuw bekend maakt, het is altijd weer Gods eigen werk. Dat kan ook niet anders. Want het is niet minder dan wat de Heere in de schepping deed. Toen sprak hij, daar zij licht. En toen was er ook licht. En zo is het in het nieuwe leven ook. Als de Heere zondaar van dood levend maakt, dan is dat opnieuw een wonder, een scheppingswonder. Of wilt u een herscheppingswonder? Dan zegt God, daar zij licht. En dan is er ook licht. En verderop op de weg ook, als het weer duister is. Waardoor dan ook, we zullen het niet meer over de oorzaken hebben. Maar als er dan weer duisternis is, en dan is alleen God bij machte om door zijn machtswoord, door zijn woord, er zij licht bij vernieuwing de duisternis te verdrijven. Thomas heeft met een hoop dingen gelopen. De dagen na de dood van Christus en ook nadat de discipelen bij hem gekomen waren met die boodschap. Die jubel, wij hebben de Heere gezien. Hij heeft met een hoop dingen gelopen. Eén ding heeft hem bijzonder bezig gehouden. Wat was dat dan? Hij kon het niet geloven, zo zagen we vanmorgen, dat de Heer Jezus waarlijk uit de doden is opgestaan. De discipelen zeiden dat nou wel. En de vrouwen hadden dat ook al gezegd. En toen kon Thomas het ook al niet geloven. Net zo min trouwens als de andere discipelen die die praat van die vrouwen, die boodschap die zij brachten, voor ijdel geklap hebben gerekend. Zo stond het dus bij allemaal. Maar ook nadat de andere discipelen het Thomas verteld hadden, kon hij het niet geloven dat dat waar zou zijn, dat Jezus leeft. Waarom kon hij dat dan niet geloven? Omdat dat een te groot wonder zou zijn. Ja, maar hij had toch gezien dat de Heer Jezus wel eens doden opgewekt had. Zeker, daar was hij bij geweest. Niet zo dichtbij als Petrus en Jacobus en Johannes bij het dochtertje van Jairus. Maar hij was er toch getuige van geweest dat de Heere dat kind van 12 jaar weer uit de slaap des doods had wakker gemaakt. En hij was erbij geweest toen daar bij de poort van Nain de Heere Jezus zijn grote kracht had bewezen in de opwekking van die jongeling die daar begraven werd. En hij was er ook bij geweest in Betanië. Toen Lazarus gestorven was. En Lazarus was al begraven. En hij lag al 4 dagen in het graf. Voordat de Heer Jezus in Betanië kwam. En Thomas heeft het gezien. En Thomas heeft het gehoord. De Heer heeft deze Lazarus uit de doden opgewekt. Hij heeft dat grote wonder gedaan. Waarom kan Thomas dan niet geloven dat de Heer Jezus nu zelf opgestaan is? Wel, dat is toch een heel verschil. Dat is toch een heel verschil, een dode opwekken of zelf opstaan. Thomas kon dat wel geloven, dat de Heer Jezus macht en kracht van God in de hemel ontving. Om niet alleen melaatsen te genezen en blinden het licht in de ogen te hergeven. Maar ook om ook doden op te wekken. Dat kon Thomas wel geloven. Dat was trouwens ook al wel eens eerder gebeurd, nietwaar? Als je de schriften van het Oude Testament kent en Thomas kende die ongetwijfeld. Dan wist Thomas ook van Elia die daar de zoon van die weduwe in Zarfat had opgewekt. En dan wist Thomas van Elisa die de zoon van de vrouw in Sunem die aan een zonnesteek gestorven was uit de doden heeft opgewekt. Zeker dat hebben Elia en Elisa niet gedaan. Dat heeft God gedaan door middel van deze profeten die hij kracht gaf. En aan wier woorden hij gezag verleende, zodat zij konden spreken in betoning van de kracht van de Allerhoogste. Maar het was meer gebeurd dat mensen als een instrument in Gods handen gebruikt werden om de dood te overwinnen. Dat kon Thomas wel geloven, dat had hij zelf ook gezien. Maar dat is nog heel wat anders dan wat er nu verteld wordt. Hij is opgestaan. Wie heeft hem dan opgewekt? Wie heeft hem dan opgewekt? Ja, dat is tot nog toe verborgen. Is hij dan bij machte om zelf de dood te overwinnen? U weet toch wel, u merkt toch wel, dit is iets wat nog nooit gebeurd is. Hoe ver Thomas ook teruggaat in de geschiedenis van de Godsopenbaring, zoiets staat er in het Oude Testament niet. Zoiets is ook bij zijn weten nog nooit eerder gebeurd, dat iemand zelf uit de doden terugkwam. En waarom kan Thomas dat dan niet geloven? Wel, hij loopt hier vast op een mysterie dat u en ik ook niet kunnen begrijpen. We zijn daaraan gewend. Het is ons geopenbaard. Wij hebben dat op de catechisatie al geleerd. Dat de Heer Jezus 2 naturen heeft. Dat hij waarachtig en rechtvaardig mens was. En tegelijkertijd waarachtig God. En dat die 2 naturen aan elkaar verbonden en met elkaar verenigd zijn. Maar Thomas had geen catechisatieles gehad over de 2 naturen van Christus. En Thomas kende de catechismus niet in zondag 6 die daarover spreekt. Of de Nederlandse geloofsbelijdenis die daarover spreekt. Thomas heeft dat probleem in die eenzame, moeilijke week steeds weer opnieuw voor zijn geest gekregen. Hoe kan dat? Hij is mens. Dat wist Thomas. Hij had hem zien slapen tijdens die storm op zee. En hij was erbij geweest toen hij en de andere discipelen hem met geweld wakker maakten. Meester, bekommert u niet dat wij vergaan? Hij had hem gezien in zijn waarachtige mensheid, als een mens die slaap nodig heeft, als een mens die vermoeid is, als een mens die allerlei menselijke verschijnselen en symptomen heeft. De waarachtige mensheid van de Heer Jezus, die heeft Thomas gezien. Zeker, hij heeft ook gezien dat aan deze mens bijzondere krachten waren verleend. dat deze mens bijzondere mogelijkheden van zijn God in de hemel ontving. En dat hij in de kracht van de Allerhoogste wonderen kon doen, zelfs doden kon opwekken. Maar dat tilt hem nog niet boven het niveau van mens zijn uit. Want dat gebeurde vroeger ook wel. Dus hij heeft nooit anders gezien dan de mens Jezus. Wel begiftigd met goddelijke krachten, wel toegerust met bijzondere mogelijkheden, wel bekwaamd om de woorden Gods te spreken als geen ander. Maar als het waar is wat ze hem vertellen, wat de vrouwen en wat de discipelen later ook vertellen, dat hij leeft, dan moet dat, en dan kan dat niet anders betekenen dan dat deze mens ook God is. Hoe we dat weten? Ach, dat leid ik alleen maar af uit zijn belijdenis straks. Want zodra Thomas de mond opendoet, nadat hij een week lang gezwegen heeft of negatief de discipelen heeft afgewezen en gezegd heeft, nee, ik geloof het niet, ik moet het eerst zien, ik moet het eerst aanschouwen, ik moet mijn vinger in de tekenen van zijn wonden leggen, nadat hij zo een week gezwegen of afwijzend gesproken heeft, als hij dan het woord gaat nemen, als hij dan wat gaat zeggen, dan heeft hij het precies over deze dingen. Dat bewijst dat hij ermee bezig geweest is. Dat bewijst dat zijn geest daarmee geworsteld heeft. Meer dan de andere discipelen. Dat betekent, bewijst dat Thomas bezig geweest is in zijn geest. En dat deed hij terwijl hij in diepe droefheid en in een ellendige toestand verkeerde, met de vraag: is hij dan ook waarachtig God? Is hij dan meer dan mens? En moeten dan al de dingen die hij gedaan heeft verklaard worden, niet alleen maar vanuit een bijzondere begaafdheid en een bijzondere toerusting en bijzondere bekwaamheden die hem van zijn God toekomen, maar moet dat verklaard worden uit het feit dat hij zelf God is, bekleed met macht? Vergeet u niet, Thomas was Jood. En net zoals alle andere discipelen ook Joden, er grote moeite mee hadden om tot deze geloofsovertuiging te komen, had Thomas er ook grote moeite mee om te geloven dat Jezus van Nazareth waarachtig God was. En er was een goddelijke openbaring en er was een goddelijk ingrijpen voor nodig om dit aan Thomas duidelijk te maken. En ik denk dat hem in die eenzame week van worsteling en van bezig zijn en van beschouwen en van overdenken en van botsen in zijn geest en van niet begrijpen en niet kunnen doorgronden en niet kunnen doorzien, dat hem in die week allerlei woorden van de Heer Jezus in de geest gekomen zijn. Hoe moet hij dat nu verstaan? Oh, hij hoopt zo dat het waar is wat die andere discipelen zeggen. Hij hoopt zo dat dat werkelijkheid is wat de vrouwen al verkondigd hebben. En dat Jezus inderdaad leeft. Wat zal zijn ziel er een vreugde aan beleven? Dan is al zijn droefheid weg. Dan is hij zijn zaligmaker toch niet kwijt. Maar hij kan het niet geloven vanwege het veel te grote van het wonder. Dan moet hij toch God zijn. En toen heeft hij gedacht aan al die woorden, al die mysterieuze woorden die Jezus tijdens zijn verblijf bij zijn discipelen gesproken heeft en die ze toen wel gehoord hebben, maar die net zo goed als zoveel andere dingen door hen toen niet verstaan zijn. Die diepe woorden, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dat begreep Thomas toen ook al niet. Als je de mens Jezus ziet, kun je en heb je dan tegelijkertijd de Vader gezien? En dat andere woord, ik en de Vader zijn één. Wat betekent dat dan? En is daar dan weer niet mee in strijd dat andere woord, de Vader is meer dan ik? Voelt u wel? In dat onderwijs dat de Heer Jezus gegeven heeft, heeft hij over het mysterie van de vereniging van de twee naturen in één persoon en over het even grote mysterie van de eenheid van de drie personen in de Godheid gesproken, maar op een manier die geen mens en ook Thomas niet bevatten kan. De Vader is meer dan ik. Dat kon Thomas begrijpen. Want Jezus is mens. Maar ik en de Vader zijn één. En dat kan geen mens begrijpen. Hoe kan het één tegelijkertijd waar zijn met het andere? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Hoe kan het waar zijn dat de Heer Jezus Christus weet van een Nathanael die onder de vijgenboom zit? En dat hij aan de andere kant zeggen moet dat hij niet weet wanneer de dag van de Zoon des Mensen zijn zal. Hoe kan hij alles weten en toch van diverse dingen moeten zeggen dat hij ze niet weet? Hoe is het mogelijk dat hij een mens verborgen onder de neerhangende takken van een vijgenboom ziet zitten in de eenzaamheid op misschien wel 20 kilometer afstand? En hoe is het aan de andere kant mogelijk dat hij eerst naar die vijgenboom toe moet lopen om te ontdekken dat hij alleen maar bladeren en geen vijgen heeft? Hoe is dat mysterie? Er is niet één van de discipelen zo met dit vraagstuk, met dit heilgeheimenis bezig geweest als juist deze Thomas. En daar zou hij ook nooit uitgekomen zijn. En de grote herder weet dat. En zoals we vanmorgen al zagen, de grote herder is met barmhartigheid bewogen over zijn schapen. En hij komt om het licht te verdrijven. Hij komt ook als de profeet om het verstand te verlichten. Hij deed dat bij de discipelen al in de eerste verschijning, toen hij hun verstand opende zodat ze de schriften gingen verstaan. En nou loopt daar Thomas nog met zo'n gesloten verstand en dan kom je er niet ver mee. Maar de Heere komt ook om hem verlichting van het verstand te geven. En hij doet dat op een majesteitelijke wijze. Hij doet dat tegelijkertijd op een nederbuigende wijze. Want leest u nog maar even met me mee in Johannes 20. En na 8 dagen waren zijn discipelen. Thomas met hen. Gelukkig. Hij is er ook weer bij. Gelukkig. Zijn plaats is niet meer leeg. Als hij maar onder het woord komt. Als hij maar weer in de kring is. Wat kan er dan al niet gebeuren? En Jezus kwam. Toch weer. Ondanks allerlei ongelovigheid aan Thomas' kant. Jezus kwam. Hij laat zijn volk niet eindeloos in het verdriet. Hij komt hem opzoeken. Als de deuren gesloten waren en hij stond in het midden en hij zeide, net als de eerste keer, vrede zij uw lieden. Thomas hoort het en hij heeft het direct begrepen. Hij herkent toch de stem? Zo kan alleen hij van vrede spreken. Zo begint de Heer Jezus. Niet rechtstreeks naar Thomas toe met een vinger. Kom eens hier Thomas. Wat heb ik nou gehoord? En hoe durf je zo handelen? En hoe durf je zo tegenover mij staan? En hoe durf je de blijde boodschap zo afwijzen? Nee, eerst vrede zij uw lieden. Ook Thomas in zijn verste hoekje. En zoals hij het zegt, zo kan geen mens het zeggen. Want als hij het zegt, dan geeft het ook. Toen begon de vrede al in de ziel van Thomas af te dalen. Hij is dezelfde. Hij heeft de littekenen nog niet gezien. Hij heeft de zijde van Jezus nog niet gezien waar die speerstoot hem verwond had. En toch is hij er in zijn ziel al van overtuigd. Niet alleen omdat hij de stem herkent, Mijn schapen horen mijn stem, maar ook omdat hij het in zijn ziel gaat gevoelen. Wat hij zegt, geeft hij ook. Het wordt vrede, het begint al anders te worden in zijn binnenste. Daarna zeide hij tot Thomas, want nu heeft hij zozeer aan die andere discipelen niet direct een boodschap, die heeft hij de vorige zondag al gegeven. Maar hij kwam nu speciaal in hun kring naar Thomas toe. Dat is trouwens ook opvallend. En voordat we verder gaan, even dit hier de vinger bij gelegd. Natuurlijk had de Heere Jezus in de week die voorbij gegaan was Thomas ook wel privé kunnen ontmoeten. Natuurlijk, dat heeft hij bij Jacobus gedaan, dat heeft hij bij Petrus gedaan. Dat had de Heere bij deze Thomas ook kunnen doen. Ergens waar hij zat. Maar de Heere heeft gekozen om Thomas in het midden der gemeente op te zoeken. Daar hoort hij toch ook, waar het volk vergaderd is. En dat is een aanwijzing dat het volk des Heeren altijd samen voor het aangezicht des Heeren heeft te verschijnen. En daar met name wil de Heere zich bewijzen als een langmoedig en een genadig God en als een barmhartig zaligmaker. Daar in de kring waar het volk vergaderd is, u moet uw plaats niet leeg laten in Gods huis. Begrijpt u waarom niet? Omdat de Heere menigmaal verkiest daar zijn zegen te geven en daar zijn woord te spreken. Maar nu weer terug naar de manier waarop de Heere dat met Thomas doet. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. Je kunt wel eens in de kerk zitten en het gevoel krijgen dat de dominee, of beter gezegd dat de Heere alles van je weet. Ik denk dat Thomas daar zo in die kring van de discipelen gezeten heeft. Hij weet alles. Hij heeft het gehoord. Precies wat ik gezegd heb. En hij was er toch niet bij. Zouden ze het tegen hem gezegd hebben? Nee, want ze hebben hem geen van allen ontmoet in de afgelopen week. Maar dan heeft hij het toch gehoord. Dat ik gezegd heb, als ik met mijn eigen ogen niet aanschouw en als ik met mijn eigen vinger niet aanraak. En nu zegt hij het precies eender. En dan mag Thomas komen. Denkt u dat Thomas dat toen nog gedaan heeft? Dat Thomas toen nog met zijn hand gevoeld heeft in de littekenen in de handen van de Heere Jezus? Ik geloof er niks van. Als hij het nou nog gedaan had, was het wel degelijk een bewijs van ongelovigheid geweest. Hij hoefde het ook helemaal niet meer te doen. Want het was al lang doorgebroken, het licht in zijn binnenste. Hij had het gehoord aan zijn stem. Hij had het gevoeld in zijn ziel, de vrede die afdaalde. Hij heeft het nog eens een keer begrepen vanuit zijn alwetendheid. Hij heeft het gehoord, hij kent mij. Hij doorgrondt mijn bestaan. En toen wist Thomas waar die voor die tijd tegenaan gebotst was. Toen wist hij het. Hij is het. En hij is God. Mens, ja, maar ook God. En zo heeft de Heere dat gewerkt. Zo heeft de Heere nou in het leven van Thomas op dat moment gesproken. Daar zij licht. En er was licht. Kent u ook zo'n soort ervaring? De Heere doet dat in het leven van al de zijnen. Niet altijd op hetzelfde punt, maar ach, we zijn blind voor alles van de waarheid, nietwaar? Of dat nou over de godheid van Christus gaat, of dat dat nu over onze eigen verlorenheid gaat, of dat dat nu over de genade Gods gaat, of dat het over de almacht van de Heere gaat. Ach, als we erover praten, dan praten we er een beetje verstandelijk over en dan redeneren we er wat over en dan even hebben we misschien zo onze mening erover. Maar als het gaat om werkelijk zaligmakende kennis van de waarheid Gods, dan weten we er geen steek van. We zijn stekenblind. Totdat op dit punt of op dat punt of op dat deel van de openbaring het de Heere behaagt licht te laten vallen. Niet over alles in één keer. Wie zou dat kunnen verdragen? Maar net zoals op een donkere dag. Je ziet dat dan wel eens als je op een vlak stuk land ergens bent. Dat dan de wolken ergens breken. En je ziet zo zo'n lichtbundel van de zon naar beneden vallen. En een bepaald stuk van het aardoppervlak belichten, verlichten. Terwijl de rest onder de wolken blijft liggen en in donker blijft verkeren. Maar dat ene stuk dat is verlicht. En zo doet God dat. Zo behaagt het hem in het leven van de zijnen licht te laten vallen over zijn eigen woord en zijn eigen werk. Zo schijnt hij ook in het verstand, zo schijnt hij ook in het hart. En wat een verschil is het dan. Dan heb je dat stuk, dan heb je dat woord van de Heere al zo vaak gelezen. En je hebt het nooit begrepen. Het was net alsof je er niet doorheen zag. Of er een nevel omheen hing. Of er een mist tussen je oog en dat woord inhing. Je zag het wel, maar je zag het toch eigenlijk niet. We zien het, maar doorgronden het niet. En daarom kon je de kracht ervan ook niet gewaar worden. En dan hoorde je anderen ervan spreken. Van de barmhartigheid Gods, van de genade Gods, van de Heer Jezus, van zijn werk, van noem maar op. En je hart ging er naar uit en je ziel verlangde ernaar, maar je kon er voor jezelf niet bij. En toen, ja, op zo'n wonderlijke manier, op zo'n ongedacht ogenblik, de Heere nam je apart, zoals hij Thomas apart nam. En de Heere begon persoonlijk met zo'n mens te onderhandelen. En de Heere liet het licht van zijn Heilige Geest over dat deel van zijn woord, over dat deel van de waarheid vallen. En toen, het was net alsof de schellen van je ogen vielen. Hij zal de blinden leiden in de weg die ze niet geweten hebben. En dan zie je het, zoals je het nog nooit eerder gezien hebt. En dan breekt het door. Dat kan geen mens doen. Je kan onder de prediking zitten, je kan bezoek krijgen van een kind van God. Je kan je nood klagen aan iemand die er toch zelf ook deel aan heeft en kennis aan heeft. En die kan met zijn adviezen komen en die kan op het woord wijzen. Maar als de Heere er niet in meekomt en als de geest zich er niet bijvoegt, dan blijft het donker, dan blijven die wolken één dik dek vormen en dan straalt er geen enkele lichtstraal doorheen. Bent u misschien in zulke omstandigheden, dan weet u één ding zeker. Dan moet de Heere eraan te pas komen. Laat het dan uw verzuchting maar zijn. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat ge nederkwaamt. Maar laat geen middel onbeproefd en laat uw plaats niet leeg. En laat het woord niet ongelezen. En laat de binnenkamer niet onbezocht. Maar worstel. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want Thomas heeft het ook mogen ondervinden. Hij zal gewisselijk komen. En als hij komt, dan brengt hij niet maar wat mee. Maar dan brengt hij alles mee. En dan is het zijn komst die het heil van Thomas volmaakt. En dan kan hij ook spreken. Niet meer zoals voor die tijd. Heel anders. Niet meer in ongelovigheid. Niet meer met voorwaarden komen. Niet meer zeggen, ik moet dit en ik moet dat. Oh, dat is niet goed te praten bij Thomas. Dat doet de Heere Jezus ook niet. Straks daar iets meer over. Maar als hij nu gaat spreken, het zijn maar een paar woorden, maar wat een ongekende diepte. Is er trouwens ooit wel een geloofsbelijdenis ergens door een van de discipelen uitgesproken die zo ver rekt en die zo diep graaft en die zo hoog stijgt? Wat zegt hij dan? Mijn Heer en mijn God. Het staat er niet bij, maar ik kan me niet anders voorstellen dan dat Thomas dat uitgeroepen heeft nadat hij eerst op zijn knieën gevallen is. En dat hij toen vanuit de verootmoediging gezegd heeft. Want dat gaat ook met een besef van eigen onwaardigheid gepaard. En dat sneed hem in zijn ziel ook. Wees niet ongelovig, maar gelovig. En dat heeft hem diep getroffen in zijn binnenste. Jazeker, hij had dan toch dat woord van de Heere maar niet verstaan. En dan kun je er allerlei excuses voor zoeken. En dat zou Thomas eerder misschien gedaan hebben, maar nou niet meer. En daarom geloof ik, en uit respect voor deze zaligmaker, uit eerbied voor hem, mens en God. Maar ook uit de beleving van zijn eigen onwaardigheid en uit de beleving van het wonder dat de Heere met hem nog bemoeienissen wil hebben. Geloof ik niet anders dan dat hij op zijn knieën gevallen is en toen uitgeroepen heeft, mijn Heer. En mijn God. En wat zegt hij daar dan in? De titel Heere, Kyrios. En dat wijst op de heerschappij, de heerlijkheid ook van de Heer. Nou, dat had Thomas al eerder mogen zien. Dat had Petrus ook al eens gezegd toen met die wonderlijke vis, met die wonderbare visvangst, nietwaar? Heere, zelfde woord, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Ja, de heerlijkheid, het Heere zijn was gebleken uit die wonderen die de Heere deed. Dat al die vissen nou in dat net zwommen en dat ze die grote vangst aan land konden brengen. Daar blijkt het uit. Hij is de Heere die gebiedt alles wat de paden der zeeën doorwandelt. Het staat alles onder zijn bevel en zijn hoog bevel deelt hij aan allen mee. Heere is hij. En dat heeft Thomas meer gezien. In al die wonderen, dat hij op de zee wandelde, dat hij de broden vermenigvuldigde, dat hij blinden het licht gaf, dat hij doven genas, dat hij kreupelen liet lopen. Heere is hij. Nu is het opnieuw bewezen. Hij is de Heere. Maar en daar grijpt Thomas veel verder nog. En dat heeft hij nog nooit eerder gezien. En ik zei u, daar heeft hij ook in die afgelopen week mee geworsteld. Hoe kan dat? Dat hij opgestaan is, dat hij leeft. Dan moet hij zelf God zijn. Paulus zegt dat later toch ook. Kijkt u het maar eens naar in het begin van de Romeinenbrief. Dat de Heere Jezus krachtiglijk bewezen is de Zoon van God te zijn. Wanneer? In de opstanding uit de doden. Dat was het bewijs dat hij maar niet alleen goddelijke krachten ontving, maar dat hij zelf God is. En zo had Thomas hem nog niet gekend. En dat mag hij nu zien. Zo mag hij hem nu belijden. En dan stijgt hij boven de andere discipelen uit. Het is soms nog niet te vergeefs als de Heere een mens eens een poosje laat wachten. En als de Heere het is zwaar op de proef stelt. Want als de Heere dan komt, dan kan in het geestelijke en in de geestelijke kennis de ziel een sprong vooruit maken. In plaats dat hij een klein stapje mag doen. Die andere discipelen zijn ook gevorderd op de weg van de kennis en van de genade van de Heere Jezus Christus. Maar Thomas die eerst achterbleef. En die een week lang ze niet bij kon houden en in kon halen. Hij is ze nu door het genadewonder van de Heer in zijn ziel ineens een stuk vooruit. Als hij zegt, mijn Heer, mijn God. Is dat een ongelovige Thomas? Zijn geloof klimt het hoogste. Hoger dan dat van de andere 10. Zijn belijdenis is een belijdenis die nog niet eerder door iemand afgelegd is. Zijn belijdenis is een belijdenis waarin Christus verheerlijkt wordt onder de tong van een mens vandaan, zoals hij nog nooit eerder een belijdenis en een verheerlijking ontvangen heeft. Maar dan gaat Thomas nog verder. Want hij zegt niet, gij zijt de Heer en gij zijt God. Zoiets heeft Petrus gezegd. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat bleef beneden dat niveau van Thomas, maar vooral ook om dit punt. Daar zat nog niet de persoonlijke toe-eigening in. En dat zit er bij Thomas wel. Hij zegt niet, gij zijt de Heer, de enige. Gij zijt God, waarachtig God, licht uit licht. Dat zou groot geweest zijn. Als zijn inzicht zo hoog gestegen was. En als zijn geestelijke kennis die hoogte bereikt had. Maar hij mag nog meer zeggen. Wat er gebeurd is tussen de Heer en zijn ziel in dat ene ogenblik. Dat is van dien aard geweest dat Thomas nu tegelijkertijd mag doen wat op een ouderwetse manier genoemd wordt, mijnen. Mijn Heer en mijn God. Hoe durft hij dat dan? Hij wordt verweten straks nog eens een keer dat hij ongelovig geweest is. Hij moet zichzelf ook beschuldigen. Hij moet het zichzelf ook verwijten. Ik ben ongelovig geweest. Had ik maar zijn woorden geloofd. Had ik maar geluisterd. Had ik het maar eerder begrepen. Was ik maar niet zo aardsgezind. Was ik maar niet zo vleeselijk geweest. Was ik maar niet zo grof, aards en stoffelijk geweest. Was er maar meer van de geest in mij geweest. Hoe kan zo'n mens, die zichzelf allerlei verdingen moet verwijten, dan toch ineens komen tot het mijnen van het geloof en zeggen, Heere, u bent mijn Heer en u bent mijn God. Ach, het is nou niet meer mogelijk voor Thomas om ongelovig te zijn. Eerder was het hem niet mogelijk om te geloven. Maar als de Heere komt en het geloof in zijn ziel ontsteekt, dan is het hem niet mogelijk om ongelovig te zijn. En dan mag hij in de vrijmoedigheid van het geloof ook zijn hand op die nederbuigende zaligmaker leggen. Waar haalt hij dan de vrijmoedigheid vandaan? Om tot de Heere te zeggen, mijn Heere en mijn God. Nou, de Heere had hem toch zelf uitgenodigd. Hij had hem toch van dat plekje waar hij weggekropen zat naar voren gehaald. En hij had toch speciaal tegen Thomas gezegd. Breng uw vinger en zie mijn handen. Thomas, kom nou dichtbij. Zo dichtbij als dat maar mogelijk is. Vlakbij. Dat je het goed zien kunt. Daar lag de nodiging in. En toen hoefde Thomas niet meer te vragen. Heere, mag dat echt? Want dat woord van de Heere was met macht. En dat woord van de Heere, dat gaf hem tegelijkertijd ook vrijmoedigheid. Dat woord lokte hem uit. Dat woord, dat kwam over al de bezwaren heen. En als de Heere dan geen bezwaren meer maakt, dan hoeft Thomas ook geen bezwaren meer te maken. En toen heeft de Heere zelf als het ware hem de vrijmoedigheid gegeven om zijn hand op Christus te leggen. Nee, geestelijk bedoel ik dat figuurlijk. Ik geloof niet, zei ik, dat hij zijn vinger nog in de wond van Jezus gestoken heeft om te kijken, is hij nou echt de gekruisigde die nou opgestaan is? Maar geestelijk in het geloof heeft hij zijn handen op de Heere mogen leggen. Heeft hij zijn armen om de Heere Jezus mogen heen slaan. Zoals eertijd Simeon dat kleine kind in de armen nam. En dan mag Thomas net als Simeon er ook iets van beleven en belijden. Simeon loofde God. En Thomas doet eigenlijk niks anders. Hij heeft er geen heel lied voor. Geen lofzang, maar het is een lofzang. Mijn Heere en mijn God. Heere, u bent van mij. U bent mijn eigenaar, mijn curios, mijn gebieder. En ik ben van u. Of hij het allemaal doorgrond heeft wat hij in die paar woorden gezegd heeft. Misschien grijpt hij hier ook nog over zijn eigen kennis uit. Maar het is wel echt. Mijn Heere, Heere, en nu laat u me ook nooit meer los. Ik ben de uwe, o Heer. U hebt me gekocht met uw bloed. En ik wil ook van niemand anders meer zijn. Ook niet van mezelf. En ik begeer niemand anders meer te dienen en te gehoorzamen dan u. Mijn Heere. En dan nog meer. Mijn God. O, nu kan ik me toch alleen maar aan u toevertrouwen. Begint het nu te dagen in zijn ziel die mij gezien heeft? Heeft de Vader gezien? Begint hij er nu wat van te zien? Ik en de Vader zijn één. Mijn God. En maak het dan maar af. Wat die andere dichter erachteraan voegde. Mijn God. U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij hebt mijn duisternis verdreven. Gij hebt mijn oog verlicht. Gij hebt me uit de ellende opgehaald. Ik had het verdiend dat ik erin zou zijn omgekomen. Dat ik in mijn ellende zou zijn gestikt. In mijn ongelovigheid zou zij gestorven. Maar Heere, u hebt nog redenen genomen uit uzelf. En u hebt nog met een oog van ontferming op me willen neerzien. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe God, mijn God, voor zijn gena vergelden. En wat heeft Thomas dan nog nodig? Nou, dat mag u zeggen. Wat heeft een mens in zulke omstandigheden nog nodig? Dat is niet veel. Dan heb je alles. Dit is genoeg om dat zwakke en ingezonken geloof van Thomas te sterken. Dit is genoeg om al de duisternis te verdrijven. Dit is genoeg, want hij heeft Christus. Hij heeft God. Mijn genade is u genoeg, zei de Heere tegen Paulus. En dan kan Thomas' mond ook vervuld zijn met Gods lof. U zegt dat is om jaloers op te worden. Nou, dat is het ook. En dat mag u ook best. Hier jaloers op worden. Om zo te worden gebracht tot die volle kennis, tot die volle overgave, tot die volle toe-eigening ook. Om zo, en dat is geen brutaliteit, en dat is ook niet van de mens, maar om zo door de geest geleid te worden en zo Christus te mogen belijden en zo met een geschonken geloof Christus te mogen omhelzen en zo te komen tot het mijnen, mijn Heere, mijn God, mijn borg, mijn zaligmaker, mijn zondevernieler, mijn heiland. Ja, dat is echt om jaloers op te worden. Of zegt u, het ging knap vlug bij Thomas. Ja, dat ging het ook, maar wat zou dat? Ging het te vlug? Was het daarom niet echt? Christus kwam. En als hij komt, dan brengt hij alles mee. En als het hem behaagt dat zo te doen. Als hij het maar doet. Anderen moeten daar veel langer op wachten, zegt u. Dat is ook zo. En daar zit ook een stuk van de vrijmacht. Daar zit ook een stuk van de soevereiniteit van de Heere in. Maar als het u er echt om te doen is om zover ook gebracht te worden. Om dit ook te mogen kennen. Als het u echter om te doen is om dat plekje van Thomas ook te mogen innemen. En om uit de volheid van het gemoed te mogen zeggen, Heere, gij zijt mijn Heere. En gij zijt mijn God. Ik kan het wonder niet vatten, maar het is toch echt waar. Want u geeft uzelf aan mij weg. En u stort uw liefde uit in mijn hart. En daar heb ik de vrijmoedigheid aan mogen ontlenen om het dan ook echt te zeggen. In de overtuiging dat het waar is en dat ik me niet bedrieg. Omdat gij het zelf in mijn binnenste eerst gezegd hebt. Dat u me aanneemt in liefde en ontferming. Is het uw hartelijke begeerte om dat te mogen kennen, om tot die zalige kennis, tot die zekere wetenschap te komen, dat de Heere zich ook zo aan u verbindt, uw onwaardig schepsel. Nou, al zou u er nou nog een poosje op moeten wachten. Is het de moeite niet waard om er mee en om te blijven worstelen? Is het de moeite niet waard om aan de poort des hemels te blijven liggen? Is het de moeite niet waard om aan de troon der genade te verblijven en te zeggen, Heere, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Houd dan aan en grijp dan moed, gij alle die God zoekt in al uw zielsverdriet. Aan Thomas' leed kwam een einde, aan zijn nacht kwam een einde. Mijn Heer, mijn God, mocht hij zeggen. En als er één was die het niet waard was om het te zeggen, als je tenminste op Thomas' eigen getuigenis af mag gaan, dan was hij het toch. Als de Heere dat nou aan Johannes gegeven had, dan kon Thomas het begrijpen. Maar dat hij het nou aan hem geeft, duisterling die hij is, dwaas die hij is, en dan toch geeft God het. En de Heere neemt die belijdenis aan. Weet u wie die belijdenis ook gehoord heeft? De duivel. En de duivel is er boos om geweest. Dat is de duivel altijd als die een mens hoort en ziet komen tot kennis, zaligmakende kennis van Gods genade. Wie weet het. Boze, de verleider, de mensenmoordenaar van den beginnen, heeft misschien wel hoop gehad dat die Thomas tenslotte ook nog in de wanhoop zou kunnen krijgen. Hij had Judas ook in de wanhoop. Zou het hem nou lukken met Thomas ook? Gelukkig dat die man zijn plaats leeg gehad had, zo redeneert de duivel. Gelukkig dat hij er niet was toen de Heere kwam met zijn vrede, zei u lieden. En gelukkig dat die man het ook niet geloven wil, omdat andere mensen het zeggen. Laat hij maar in zijn ongeloof, laat hij maar in zijn ongeloof smoren. Laat hij maar zo wanhopig worden, dat hij nooit meer durft te denken dat er voor hem nog genade is. En Satan heeft het toch moeten aanzien dat de Heere de banden verbreekt. Laat dat tot vertroosting zijn. Dat Satan het een keer op moet geven. Bij alle die God vrezen en die op hem hopen. Hij kan veel duisternis veroorzaken. Hij kan een ziel ook nog tot wanhoop drijven. Hij kan zoveel pessimisme en zoveel depressie in een menselijke ziel werpen. Dat je bang bent dat je er nooit meer bovenuit kan komen. En hij loert erop om op die manier mensen ook voor eeuwig tot zijn prooi te maken. Maar God zegt, tot hiertoe en niet verder. En hij kreeg niet langer dan een week bij Thomas. En toen moest hij wijken. Tandenknarsend wijken. Maar hij heeft het verloren. En zo is God machtig om het hem nog te doen verliezen. Ook daarom ook voor mensen met een depressieve, met een pessimistisch en een melancholisch karakter. Die misschien net als een Thomas altijd denken, het gaat weer mis en er komt niks van terecht. Wanhoop niet. Want de Heer heeft macht om ook de banden van Satan te verbreken. De Heer Jezus heeft die belijdenis aangenomen. Heeft Thomas ook nog zalig gesproken. Maar er was ook nog wat recht te zetten. Daar heeft Thomas geen bezwaar tegen gemaakt trouwens ook. Dat doet een mens dan niet meer. Als de Heer dat wat op ons aan te merken heeft, dan bukken we ervoor. Dan wordt dat aanvaard. Dan zijn we het ermee eens. En zelfs zonder dat de Heere het tegen Thomas gezegd zou hebben, heeft hij zichzelf al veroordeeld vanwege zijn ongeloof. Maar de Heere zegt het ten overvloede. Ook tot lering en tot onderwijs van de kerk. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. toen ik het u makkelijker maakte, toen ik mezelf aan u vertoonde, toen u mijn stem hoorde, toen brak het geloof door. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Thomas is er gekomen tot de geloofshoogte. Maar er was ook nog een andere weg geweest. Een weg zonder voorwaarden. Een weg van het eenvoudig vertrouwen op het woord alleen. En die weg die moet de kerk straks gaan, na de hemelvaart van de Heere Jezus. Kan dat wel? U vraagt u misschien af, ja, maar Thomas leefde dan toch nog in de tijd dat de Heere Jezus op aarde was. En de Heere Jezus kwam naar hem toe. Hij zei niet eens tegen Thomas, moet u eerst naar mij komen, maar de Heere kwam naar hem toe. O, als dat nog maar eens zo mocht zijn. Als dat maar eens gebeurde dat de Heere me zo opzocht en dat de Heere zo tot me sprak en dat hij zo mijn blindheid wegnam en mijn duisternis verdreef. Vraag zo nu niet, want er is een betere weg. De Heere is er niet meer, lichamelijk. Hij is aan de rechterhand van zijn vader. Waar zullen we hem dan zoeken? Daar waar hij is. Kijk, op één punt moeten we onszelf niet met Thomas vergelijken. Dit is niet beslist nodig dat de Heere de tekenen van zijn handen laat zien. En dat de Heere onze natuurlijke lichamelijke ogen op hem richt. Dat is niet beslist noodzakelijk. Dat hadden de discipelen nodig. Dat had Thomas ook nodig. Waarom? Omdat zij straks als getuigen uit moeten gaan in de wereld en Johannes en alle anderen met Johannes moeten kunnen zeggen wat onze ogen gezien, wat onze handen getast hebben van het woord des levens, dat verkondigen we u. Op het fundament van apostelen en profeten moet de kerk gebouwd worden. En vandaar dat de Heere zich zo ook aan Thomas vertoont. Maar dat gebeurt niet meer. Hij vertoont zich wel in het gewaad van de schrift en voor het oog des geloofs. Maar overigens blijft waar wat wij in de Petrusbrief gelezen hebben. We zullen hem moeten geloven en we zullen hem moeten leren liefhebben, de welke wij niet gezien hebben. Wij niet. En dat is de regel die de Heere hier al aanwijst. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En Petrus betrekt dat op de liefde, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. Hoe kan dat nou? Hoe kun je iemand lief hebben die je nog nooit gezien hebt? Als je je grootvader nooit gekend hebt, heb je hem nooit lief gehad. Als je je moeder nooit gekend hebt, heb je moeder nooit echt kunnen liefhebben. Je hebt wel hoog over haar kunnen denken, vanwege hetgeen er over haar verteld werd. Maar echt verbondenheid in liefde aan hen, die je nooit gezien hebt, dat is onder mensen niet mogelijk. Maar in het Koninkrijk Gods is er dit wonder, dit onbegrijpelijke wonder, dat we een ongeziene zaligmaker toch kunnen en mogen leren lief hebben. Hoe dat dan komt? Omdat zijn liefde in ons hart wordt uitgestort en zo gaan wij hem lief hebben. En een ongeziene zaligmaker kunnen we toch leren geloven. Hoe dat komt? Omdat hij op een wonderlijke en ondoorgrondelijke manier dat geloof in onze harten verwekt door zijn Heilige Geest. En dat geloof dat echt van hem is en bij hem vandaan komt, dat trekt naar hem terug. Hij legt dat geloof als een gave, als een gift in de ziel. En hij slaat als het ware dat geloof om de ziel heen. En hij gebruikt, hij schakelt die ziel met al zijn bekwaamheden en mogelijkheden in. Om nu, terwijl dat geloof naar hem trekt, ook tot hem te gaan, ook bij hem te schuilen, ook op hem te vertrouwen. En dat geloof gaat door de liefde werken. En zo zegt Petrus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. Zalig die zo mogen geloven. En zo staan wij niks achter bij Thomas of bij de discipelen die de Heere Jezus in levende lijven bij zich hadden. Want hij aan de rechterhand van zijn vader stort door zijn geest zijn hemelse gaven uit in al de zijnen. En die eerste gave, dat is het waarachtige en levende geloof. Slaat die zaligspreking nou ook op u? Zalig die niet gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Hoe leerden we het? Waar leerden we het? Een weg die door de diepte heen ging. Maak je kennis met banden des doods en met strikken der hel. Dan maak je kennis met dat roepen uit de nood. Och Heere, och weert mijn ziel door u gered. En dan maak je kennis met dat horende oor Gods. En met die barmhartigheid en die ontferming Gods. Toen hoorde God. Hij is, daar heb je het weer, niet gezien, nochtans liefhebben. Hij is mijn liefde waardig. Amen. Laten wij samen danken. Heere, ook aan het einde van deze dienst past het ons om uw grote naam nog weer met dankzegging te erkennen. Gij die de milde gever van zoveel goede gaven zijt. En de boodschapper van zulke evangelie. Heere, wat is het een wonder dat er een evangelie is. En een volkomen evangelie. Een evangelie waarin gij het ons bekend maakt dat gij het alles doet. Dat u de Alpha en de Omega zijt. De eerste en de laatste. De getrouwe. Het evangelie dat ons verkondigt, Heere. Dat er zelfs een man als Thomas niet alleen door u niet vergeten werd, maar door u werd opgezocht. En door u zo werd begenadigd dat hij mocht uitroepen, mijn Heere en mijn God. Heere, u weet wat wij nodig hebben. U weet waar wij zitten, waar onze ziel gelegerd is. U weet van onze duisternissen. U weet van onze strijd. Ach, wij bidden u, wilt gij bewijzen dat u nog dezelfde bent als toen. En dat u nog altijd spreekt, daar zij ligt. En dan is het er. Heere, heilig uw woord aan onze harten. En geef dat die kennis, die geloofskennis, gevonden mag worden. En dat die geloofsbelijdenis gesproken en gehoord mag worden. Mijn Heere en mijn God. Vergeef alle zonden. Ook de zonde van het ongeloof. U bent er Thomas niet hard over gevallen. Nog minder bent u daarom van hem geweken gebleven. Maar we moeten het toch wel leren, Heere, tegen ons ongeloof te strijden. En u op uw woord geloof. We moeten er toch wel de zonde van gaan inzien. En dat we er u de Heere zo tekort mee doen. O, wij bidden van u, geef dat alle zonden, en bijzonder ook de zonde van ongeloof, ons van harte leed mag zijn. En dat wij er tegen begeren te strijden in uw kracht. Om bij uw woord alleen te leven. Te geloven zonder te zien. Heren, wij bidden u nogmaals voor hen die van deze dingen niets weten. En voor wie het allemaal raadseltaal is. Die het gemis niet kennen en de vervulling nog minder. O, wij bidden u, Heere, bekeer nog die onbekeerd zijn. En kom met uw genade en met uw geest nog op een onwederstandelijke wijze werken in het midden der gemeente, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit de 118e psalm en daarvan het 8e vers, psalm 118... En daarvan het 8e vers, Gods rechterhand is hoog verheven. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.